Ik heb vandaag een heel bijzonder geschenk gekregen van mijn vader Evert Ouweneel. En dit is het kerkboek van mijn overgrootvader Evert Ouweneel. Dat daarna heeft toebehoord aan mijn grootvader Willem Ouweneel. In die tijd werd er nog vernoemd. Ik ga dit inwijden vanavond. Want ik denk niet dat mijn grootvader of overgrootvader er ooit uit gepreekt hebben, dat weet ik wel zeker. Ik ga de 10 geboden voorlezen in de Statenvertaling. Dit bevat alleen het Nieuwe Testament, plus de psalmen, plus alle formulieren. Dus ik lees het voor uit de catechismus. Het is de 34e zondag van de Heidelbergse catechismus, vraag 92. Hoe luidt de wet des Heren? Antwoord: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod: Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod: Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod: Gij zult niet stelen. Het 9e gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod: Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Ik ben blij dat wij in de komende avonden niet meer ons hoeven te haasten om 2 geboden per avond te bespreken. De 4 komende avonden is steeds aan 1 enkel gebod gewijd. En dat gebod is vanavond het gebod: eer uw vader en uw moeder. Het is 1 van de 2 positieve geboden. U weet, er zijn eigenlijk 8 verboden en 2 geboden. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. En het andere hebben we hier: eer uw vader en uw moeder. Het is op zichzelf bijzonder, dat zal u misschien niet opvallen, maar zeker in de Oosterse wereld zal dat wel opgevallen zijn, dat hier niet alleen over de vader wordt gesproken, maar over de vader en de moeder. Sommige mensen hebben het idee dat, nog steeds het idee dat in de Bijbel de vrouw achtergesteld wordt en eigenlijk toch een soort minderwaardige plaats inneemt. Nou, voor zover dat al het geval zou zijn, en dat geloof ik niet, is het in elk geval, in vergelijking tot de hele toenmalige wereld om Israël heen, heel bijzonder juist om te zien welke plaats God aan de vrouw en in dit geval aan de moeder geeft. Ik heb hier voor mij Leviticus 19 vers 3. Daar staat: Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben. Daar staat zelfs de moeder voorop. En in het boek van de Spreuken, waar wij zo vaak de vader aan het woord horen, die zijn zoon en zijn dochter, die is daarbij inbegrepen, onderwijst, daar is het bijzonder te zien hoe vaak die vader de moeder daarin betrekt. Ik noem een paar voorbeelden, omdat het voor mij van groot belang is. Spreuken 1 vers 8. Hoor mijn zoon de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. In hoofdstuk 19 vers 26. Wie zijn vader mishandelt, zijn moeder verstoot, is een snoot en schandelijk zoon. Dat is dan de negatieve kant. In hoofdstuk 23 vers 22. Luister naar uw vader die u heeft verwekt. Veracht uw moeder niet wanneer zij oud geworden is. Vooral dat laatste is heel bijzonder. Houd respect voor je moeder. Ook als ze op hoge leeftijd is gekomen. En jij soms het gevoel hebt dat jij meer over haar moedert. Nee, het is jouw moeder voor wie je respect hebt en houdt. Vers 25, mogen uw vader en uw moeder zich verheugen. Mogen zij die u baarde zich verblijden. Hier wordt ook weer de moeder in het bijzonder benadrukt. En tenslotte in Spreuken 30 vers 17, er zijn wel meer voorbeelden, daar hebben we het ook weer van de negatieve kant. Het oog dat de vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en de jonge arenden opeten. Gehoorzamen. Ik moet u wel zeggen dat eren niet hetzelfde is als gehoorzamen. Hier en daar kom je nog wel de opvatting tegen dat je je ouders moet gehoorzamen zolang zij leven. Dat zegt de schrift nergens. Kinderen in een afhankelijkheidspositie, kinderen die nog onvolwassen zijn, hebben hun ouders te gehoorzamen. Ik kom daar in verschillende verbanden nog wel op terug. Maar eren is niet hetzelfde. Je kunt namelijk je ouders niet altijd gehoorzamen. Er wordt in Efeze 6 gezegd, kinderen, gehoorzaamt uw ouders in de Heer. En dat is een nadere bepaling. Je kunt je ouders strikt genomen alleen maar gehoorzamen als dat in de Heer kan gebeuren. Ik hoop dat u hetzelfde of nooit hebt meegemaakt, maar als je ouders iets van je zouden vragen wat uitdrukkelijk ingaat tegen de wet van God, dan geldt ook hier het woord uit Handelingen 4 en Handelingen 5... Maar Petrus tweemaal zegt, met iets andere woorden, moeten wij meer naar jullie luisteren dan naar God? En in het tweede geval, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Er kunnen gevallen zijn dat kinderen bijvoorbeeld tot geloof zijn gekomen en hun ouders proberen hen van het geloof af te brengen. Dat je je ouders, dat je de gehoorzaamheid aan God boven die gehoorzaamheid aan je ouders moet stellen. Dat is moeilijk. Dat moet ook pastoraal goed begeleid worden, want als die kinderen nog thuis zijn en afhankelijkheid van die ouders zijn, afhankelijk, ook financieel afhankelijk, dan moet je daarin een middenweg zien te vinden. Dat is een moeilijk probleem. Maar zeker als je ouder wordt en die gehoorzaamheid meer op de achtergrond komt, juist omdat ouders hun kinderen moeten opvoeden tot zelfstandigheid. En opvoeden tot zelfstandigheid houdt in dat het gehoorzame steeds meer op de achtergrond raakt. Als het adolescenten zijn geworden, dan valt er weinig meer te gehoorzamen. Dan moet je het gemaakt hebben. Dan moet je het zo goed hebben voorgeleefd en goed uitgelegd. En dat ook nog op de goede manier, daar komen we nog wel op terug. Dat het niet meer een zaak van gehoorzaamheid aan de ouders is, maar dat het hun eigen persoonlijke overtuiging is geworden. Pas dan begrijp je dat moeilijke woord van de Heer Jezus in Lucas 14, waar hij zegt, wie vader of moeder niet haat, om mijnentwil, die kan mijn discipel niet zijn. Dat is een sterke uitdrukking. En dat kan natuurlijk nooit letterlijk zo bedoeld zijn. De Heer Jezus kan niet aan de ene kant het gebod citeren, eer uw vader en uw moeder, en ons tegelijkertijd opdragen dat we onze ouders zouden moeten haten. Haten heeft daar de betekenis van minder liefhebben dan. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, als je mij niet plaatst boven je ouders, dan kun je mijn discipel niet zijn. Als het erop aankomt en je hebt een vrijheid om te kiezen, dus je bent niet meer zo klein dat je in een afhankelijkheidsrelatie staat. Als je vrij bent om te kiezen en je kiest dan om wat voor redenen toch voor je ouders en daarmee tegen mij, dan kun je mijn discipel niet zijn. Ik ga boven je ouders. Hij zegt er trouwens ook bij, ik ga zelfs boven je vrouw. Ik wil de eerste plaats hebben, in zekere zin zelfs de enige plaats, anders kun je mijn discipel niet zijn. Daarom kun je niet altijd gehoorzamen. Maar je moet altijd je ouders eren. Eren in de zin van eer toebrengen. Ontzag hebben voor, lazen we in Leviticus 19. Respect hebben voor. Niet omdat het de meest volmaakte opvoeders op aarde waren. Je kunt met geen kind spreken en we hebben allemaal ouders gehad, of in elk geval pleegouders, mensen die ons hebben opgevoed, maar verderweg de meeste, de eigen biologische ouders. Er is niemand die niet op bepaalde punten aanmerkingen heeft op de opvoeding die hij heeft gehad. Dat is een normale zaak. En voor sommigen van u zullen die aanmerkingen zelfs heel vergaand zijn. Dat maakt dit onderwerp ook iets dat heel dicht bij ons komt. We hebben allemaal, ik dacht zo straks toen jij dat zo zei, Arne, die zijn veel vaders en moeders. Maar lang niet iedereen is een vader of moeder, maar iedereen heeft wel een vader of moeder gehad. En alleen om die reden komt het gebod heel dichtbij. En voor sommigen van u is het heel zwaar om vader en moeder te eren, in respectvolle gedachtenis te houden. Er zit zoveel bitterheid. Ik spreek met zoveel jonge mensen uit christelijke gezinnen. Door het soort werk dat ik doe, dat ik weet ook uit christelijke gezinnen hoeveel jonge mensen er zijn met bitterheid en wrok jegens hun ouders. Ook wel jegens andere opvoeders, maar ook vaak jegens de ouders. Daarom is dit een moeilijk gebod. Als ik vraag aan u, willen alle moordenaars in deze zaal gaan staan, alle overtreders van het volgende gebod, dan krijg ik denk ik niet veel mensen overeind. Maar als ik vraag wie van u heeft er moeite om de eigen ouders te eren of in eervolle gedachtenis te houden, dan kon het wel eens zo zijn als u eerlijk genoeg bent dat er heel wat gaan staan. Er kan zo ontzettend veel misgaan. Vanmorgen heb ik gepreekt over een tekst ook uit Spreuken 23, vers 26. Mijn zoon, geef mij je hart. En ik heb gezegd, het is heel erg moeilijk voor een vader om dat tegen zijn kind te zeggen, als die vader zelf niet bereid is om zijn hart aan dat kind te laten zien. Je hebt niet eens het recht om tegen je kind te zeggen, mijn kind, geef mij je hart. Als je het nooit hebt opgebracht om zelf je hart aan je kind te laten zien. En weet u waarom veel mensen het niet kunnen opbrengen? Omdat ze zelf ouders gehad hebben die het ook niet konden. En zo gaat het maar door, zo gaat het maar door. Pas geleden sprak ik een oudste in een gemeente die tegen mij zei, mijn ouders hebben nooit hun hart aan mij laten zien. En ik merk het tot vandaag. We hebben een beleefde verhouding, maar eigenlijk is het geen verhouding. We gaan uit beleefdheidsbezoek, maar ik heb niks met ze. Ik zeg, hoe is het naar jouw kinderen dan gegaan? Hij zegt, dat heb ik van mijn schoonouders geleerd. Wat een zegen als je dan tenminste bij je schoonouders mag zien hoe het eigenlijk had gemoeten. Maar wat een tragiek tegelijkertijd. Want door die schoonouders zag hij nog des te scherper hoe het had gekund thuis. En hoe het niet is gegaan. Dan is het wel heel moeilijk om je ouders te eren, ontzag te hebben, respect te hebben voor ze. En dat is nog veel moeilijker voor sommigen van u die misschien wel door de moeder zijn afgestaan bij de geboorte. Of waar de vader op jonge leeftijd er vandoor is gegaan. En het gezin in de steek heeft gelaten. Of om andere redenen waar je door je biologische ouders aan je lot overgelaten voelt. En je misschien zelfs wel van het ene pleeggezin naar het andere bent gesleept. Er kan zoveel misgaan. En toch eren. Het is een gebod. En dat gebod geeft zegen. Je kunt niet vaak genoeg benadrukken dat alle geboden van de Heere, zoals het staat in Deuteronomium 34, wetten ten leven zijn. Dat ze heilzaam voor ons zijn. Want ik zie hoeveel mensen innerlijk kapot gaan aan de wrok jegens hun ouders. Waar die ouders zich vaak helemaal niet van bewust zijn, of die ouders leven niet meer. Dit gebod is er niet om je ouders een plezier te doen. In 2 Korinthe 12 staat er, een beetje vrij vertaald, die ouders, die kinderen zijn er niet voor de ouders. Die ouders zijn er voor de kinderen. Dat is heel belangrijk. Als hier staat eer je vader en de moeder, is dat niet in de eerste plaats opdat die ouders iets van jou zouden ontvangen wat ze in jouw ogen misschien helemaal niet waard zijn. Maar dan is dat opdat jij niet aan de bitterheid en de wrok in je eigen hart kapot gaat. Je ouders leren vergeven voor wat ze in jouw ogen allemaal verkeerd hebben gedaan aan jou. Dat doe je niet ter wille van die ouders. Dat doe je opdat jij in je hart vrij wordt. Daarvoor doe je dat. Het eren van je vader en moeder. Daarvan is de eerste vruchtgenieter niet de ouders, maar dat ben je zelf. Het zijn wetten die heilzaam zijn, die tot zegen zijn voor jouzelf. Het is opvallend dat hier geen gebod voor de ouders staat. Dat staat er wel in de Efezebrief, Efeze 6 en Kolosse 3. Vaders, irriteer uw kinderen niet. Vaders, voed ze op in de tucht en de vermaning van de Heer. Daar staat het wel. Maar in dit gebod, zoals het hier in de 10 geboden staat, zit er indirect wel een gebod voor de ouders in. Wij zijn zo vaak bezig de verkeerde geboden naar elkaars hoofd te slingeren. Als een ouder tegen het kind zegt, denk erom, er staat in de Bijbel, je moet je vader en moeder eren. Nou, het loutere feit dat hij het nodig heeft om dat te zeggen, laat al zien dat hij het verloren heeft. Dat is net zo dom als een man die tegen de Bijbel zegt, je doet het, tegen zijn vrouw zegt, je doet het helemaal verkeerd, want er staat dat jij je man onderdanig moet zijn. Op het moment dat hij dat zegt, heeft hij het al verloren. Afgezien nog van het feit dat het gebod helemaal niet voor hem bedoeld is. Hij mag niet eens weten dat het er staat. Het staat er voor zijn vrouw, niet voor hem. Voor haar staat dat hij zijn vrouw moet liefhebben en er staat niet bij dat het alleen geldt als het een aardige vrouw is. Je moet je vrouw liefhebben. Je moet je ouders eren, wat het voor ouders zijn. Je moet je vrouw lief hebben, wat het ook voor een vrouw is. Je man onderdanig zijn, wat het ook voor een man is. Waarom? Het is heilzaam voor jezelf. En daar ligt het probleem, dat zien we vaak niet zo. In ere zit het woord eer. Dat is een heel bijzonder woord in het Hebreeuws. Kabot of kavot. U kent het vast wel in het zoontje van de vrouw van Pinehas. Pinehas, de priester, de zoon van Eli, is op het veld gesneuveld, slagveld. En op dat moment overvallen haar de barensweeën. De ark is buitgemaakt door de Filistijnen en dan zegt die vrouw, zo noemt ze dat kind, Ikabod. Weg is de eer van God. Eren van je vader en moeder, daarin zit ook iets van het eren van God zelf. Want God heeft het zo beschikt dat hij deze twee mensen als jouw ouders heeft uitgekozen. Er zijn een heleboel keuzes waar wij de hand in hebben. We kunnen gelukkig onze eigen man of vrouw uitkiezen, maar je ouders kun je niet uitkiezen. Des te moeilijker is het om je ouders te eren en ook je te realiseren dat je daarin God eert. Want je eert je ouders omdat het je ouders zijn. Die twee mensen hebben, naar de mens gesproken, jou in de wereld gezet. En ook omdat ze, zij of je pleegouders, jou hebben opgevoed. En dan kijk ik juist vooral naar de moeder. Ieder van ons, zoals wij hier zitten, zijn voor een zeer groot gedeelte gestempeld door die eerste 5 jaren waarin onze persoonlijkheid gevormd werd. En waarin de invloed van de moeder in het algemeen vele malen groter is dan van de vader. Daarom eren wij hen. Eren betekent niet vereren, betekent niet adoreren. Misschien is het wel heel mooi als je zoveel respect voor je ouders hebt dat je ze kunt adoreren. Maar dat wordt niet van je gevraagd. Het is al mooi genoeg als je ze respecteert. Als je ze respecteert om wie ze zijn. Maar ik was nog even bezig met dat punt, het feit dat er geen gebod voor de ouders is. Maar het gebod ligt opgesloten in dit gebod. Als de schrift tot de kinderen zegt, eer je vader en je moeder, dan betekent dat voor mij als vader dat ik mij zo moet gedragen naar mijn vier kinderen, dat ik het zo makkelijk mogelijk maak om mij te eren. Als de schrift zegt dat mijn vrouw mij onderdanig moet zijn, is daarin het gebod opgesloten dat ik zo mij moet gedragen dat ik het mijn vrouw daarin zo makkelijk mogelijk maak. In die zin is er wel een gebod voor de ouders. Wat heb je ervoor gedaan? Je kunt wel zeggen, mijn kinderen moeten mij eren, maar wat heb je er zelf voor gedaan? Dat jouw kinderen jou eren. Heb je het je waard gemaakt? Het is hun verantwoordelijkheid dat ze hun ouders moeten eren, niet de jouwe. Het is hun verantwoordelijkheid. Maar jouw verantwoordelijkheid is, wat heb je in ze geïnvesteerd? Zodat het niet al te moeilijk voor hen is om je te jou te eren. Dat is een grote vraag. Het gezag dat we over onze kinderen hebben, dat hebben we van God. Het loutere feit dat het onze kinderen zijn, geeft nog geen gezag over hen. Het is dat God in de scheppingsorde ons dat gezag gegeven heeft. Want alle formele gezag is afgeleid gezag. Ik heb het nog niet over moreel gezag. Sommige mensen stralen geweldig gezag uit. Die hebben moreel overwicht over anderen. Daar heb ik het nog niet over. Ik heb het over formeel gezag. En dat is vooral het gezag van de ouders in het gezin. Het gezag van de overheid in de samenleving. En het gezag van de oudsten of de ouderlingen in de gemeente. Dat is afgeleid gezag. Dat zulke personen gezag hebben, dat is omdat God ze dat heeft gegeven. Dat onze ouders gezag over ons hadden, is niet, zo mag de wereld dat zien, omdat het nou eenmaal onze kinderen zijn, want het zijn niet onze kinderen, ze zijn ons maar toevertrouwd. Dat we gezag over ze hebben, dat is omdat God ons dat gezag geeft. En dat is echt niet zo gemakkelijk, om dat gezag op de goede manier uit te oefenen. Ten eerste leven wij in een tijd van gezagsproblemen. Dat merk je overal in de gemeente, bij de beste christenen. Jan, Piet en Klaas zijn oudsten, of ik zal nog maar steeds het woord oudsten gebruiken, als u nou maar daar ouderlingen bij denkt, als dat op u van toepassing is, dan weet u wat ik bedoel. Maar dan hoef ik niet elke keer beide woorden te gebruiken. Jan, Piet en Klaas zijn oudsten geworden in de gemeente. Nou ja, wie zijn nou Jan, Piet en Klaas? Dat zijn ook nog gewone jongens, net als wij. Heb je dat al? We hebben eigenlijk geen begrip meer van het ambt. Wij zien mannetjes, net als wij. En wij begrijpen niet waarom wij eventueel aan die mannetjes gehoorzaamheid, onderdanigheid, of hoe je het zeggen wil, die woorden kun je al bijna niet meer gebruiken, verschuldigd zouden zijn. Je ziet het in de samenleving nog sterker. Onze koningin zal het wel uit haar hoofd laten om ons haar onderdanen te noemen. Het woord onderdanen kennen we helemaal niet. In Duits mag je al niet eens meer Obrigkeit zeggen voor overheid. Dat probleem hebben wij nog niet, maar alles wat gezag inhoudt, die gezagsverhouding, dat is al bijna vies. Wiegel zijn nog de mensen in het land. D66 heeft het over de kiezers. Dat is wel de meest dorre term. Maar met het woord kiezers zeggen we constant, wij zijn de baas. Die jongens zitten daar maar omdat wij ze gekozen hebben. Terwijl een christen zegt, nee, die overheid is dienaresse Gods. God heeft ze daar geplaatst. Totaal andere manier van bekijken. En zo is het ook met onze ouders. Het is niet omdat we nou toevallig uit hen geboren zijn. Nee, ze hebben gezag van God gegeven. Maar wat een verantwoordelijkheid om in een tijd waar gezag toch al zo moeilijk ligt, om dat gezag uit te oefenen. Ik sprak pas geleden met een jonge vrouw van 23 jaar. En ik zei, ga je dat of dat doen? En ze zei, nee, mijn moeder vindt dat niet goed. Ik zeg, wacht even, je bent 23, je moeder vindt dat niet goed. Ja, mijn moeder zegt, zolang ik niet getrouwd ben, moet ik haar gehoorzaam zijn. Zo, en wanneer, ja, ik kan beter met die moeder praten, dacht ik toen. Maar ja, die ken ik niet. En wanneer denkt ze dan ongeveer dat je zelfstandig bent? Want als je altijd moet gehoorzamen, hoe weet je dan wat je moet doen als je helemaal getrouwd bent? Dan heeft ze je nooit toe opgevoed. Maar ja, ik dacht, laat maar zitten, want ik kan dat arme kind daar niet mee belasten. Ik moet die moeder hebben. En je komt ze nog steeds weer bosjes tegen. Je denkt dat ze uitgestorven zijn. Zolang ze thuis zijn, moeten ze meegehoorzaam. Wat wil je dan bereiken daarmee? Ik had het straks over kinderen opvoeden in zelfstandigheid. Je kunt ook zeggen in vrijheid. Weet u nog hoe de 10 geboden begonnen? Ik heb u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Ik heb jullie geleid tot de vrijheid. Om vrij te zijn heeft Christus u vrijgemaakt, zegt Galaten 5 vers 1. Je kunt tegenover een kind eigenlijk, behalve als het 3 is, nooit zeggen als dat kind zegt, waarom moet ik dat doen? Kun je nooit antwoorden omdat ik het wil. Ja goed, als ze 3 zijn kan dat nog. Maar als ze 13 zijn kunt u dan niet meer zeggen. Als ze 13 zijn kunt u niet meer zeggen omdat ik het wil. Dan bent u fout bezig. Ik kan het nou gerust zeggen, mijn kinderen zijn nou zelf groot. Die hebben nu zelf al die problemen. Die moeten mijn 9 kleinkinderen opvoeden, per slot van rekening. Ik kan het nou zeggen. Als je met 13 jaar zegt omdat ik het wil, ben je fout bezig. Want je hebt niks te willen. Wat je hebt te doen is kinderen opvoeden om vrije mensen te zijn. Die leren om goede keuzes te maken. Je leert ze om zo vroeg mogelijk jou niet meer nodig te hebben. Je leert ze zo vroeg mogelijk op eigen benen te staan. En wel zodanig als jij denkt dat dat het beste is in het licht van het woord van God. Want het laatste is belangrijk. Er komen al heel vroeg andere opvoeders. Als ze 4 zijn, gaan ze al naar groep 1. En dan komen al andere mensen die invloed op hen gaan uitoefenen. Maar het allerbelangrijkste, mag ik het nog even met die ouderwetse uitdrukking zeggen? Het wandelen in de vreze des Heren, dat zult u ze toch in elk geval moeten bijbrengen. Mijn kleinkinderen hebben allemaal al een e-mailadres, geloof ik, althans de ouderen. Ze kunnen op het internet een hele hoop leren, maar wandelen in de vreze des Heren, dat zullen ze toch in de eerste plaats thuis moeten leren. En wandelen in de vreze des Heren betekent niet blindelings achter je ouders aangaan. Dat betekent dat die ouders zo vroeg mogelijk hen helpen om zelf achter de Heren aan te gaan. En zo vroeg mogelijk te leren daarin zelf de goede keuzes te maken. Als ze 13 zijn heb je het al verloren. Als je dan nog moet zeggen je doet het omdat ik het wil. Om over 18, en ik had het net over 23 notabene, maar te zwijgen. Je hebt van die ouders, dat noemen we dus de autoritaire ouders. En die andere groep, dat zijn de, sorry voor het moeilijke woord, autoritatieve ouders. Die hebben gezag, maar gezag dat ze gebruiken om kinderen op te voeden tot zelfstandigheid. Maar de autoritaire ouders, die zeggen, zolang het kind thuis is, moet het mij... Je hebt zelfs ouders nog steeds, ook vandaag de dag, die eigenlijk vinden dat die kinderen, ik zei het straks in het begin, hun hele leven de ouders moeten gehoorzamen. Dat heb ik ook onlangs meegemaakt. Een jongen van 24. Zijn vader zei tegen hem, zolang ik leef moet jij mij gehoorzamen. Toen was die jongen, had nog net de tegenwoordigheid van geest om te zeggen, waarom gehoorzaamt u dan uw eigen vader niet? Hij zei, dat is geen christen, dus die hoef ik niet te gehoorzamen. Zo kun je wel doorgaan. Maar dat is dus, om een hele leven moet jij doen wat ik zeg. Je hoeft nooit zelfstandig na te denken. En als die vader er dan op een bepaalde dag niet meer is, dan moet die jongen dus ineens zelf leren beslissingen te nemen. Hoe een dwaasheid. Wat een dwaasheid. Nooit leren ze om uit het diensthuis te komen. Ze zijn van het ene diensthuis in Egypteland in het andere diensthuis gekomen. En dat zijn dan de ouders die, als zo'n kind op een bepaald moment, nadat het dan 18 jaar gedrild is om de wil van de ouders te volbrengen, op zo'n bepaald moment gooit dat kind de kop in de wind en dan doet hij zijn eigen zin. En dan komen de krokodillen tranen en dan zeggen die ouders, we hebben ze zo goed voorgeleefd. Nee, dat heb je dus niet. Dat heb je helemaal niet. Je hebt dat kind gedrild. Je hebt het helemaal niet goed voorgeleefd. Je voorbeeld van ware vroomheid, van de echte vreze des Heren, die dat kind voorleeft en dat dat kind zo vroeg mogelijk mag leren navolgen. Om dan met de verantwoordelijkheid van dat kind, die steeds meer toeneemt, zeker als de puberteit eenmaal begonnen is, dat dat kind leert zelf de Heere na te volgen. Nogmaals, hoe gauwer ze jou niet meer nodig hebben, des te beter. Het is een volstrekt verkeerd verstaan van het gezag dat God ons als ouders toevertrekt. En daarom, de Heere God doet dat net zo. De Heere God drilt ons ook niet om blindelings in een soort kadaverdiscipline zijn wil te volbrengen. Nooit. Hij doet precies hetzelfde met ons ook. Hij wil ons opvoeden tot zelfstandigheid. Als ik het hoorde van een broeder die dat in een preek zo zei, ik hoop dat u het niet oneerbiedig vindt. Dat zijn de christenen, die zijn zo onzelfstandig. Als ze 's morgens voor de klerenkast staan, dan zeggen ze: Vader, wat moet ik aantrekken, die groene of die rode sokken? En dan horen een stem uit de hemel: ik ben je vader, ik ben je moeder niet. Het wordt tijd dat je eens een keer zelf leert welke sokken je 's morgens moet aantrekken. God verwacht niet van ons een soort kadaverdiscipline waarbij wij blindelings achter hem aangaan. Hij verwacht dat wij leren zonen en dochters van God te worden die eigen verstandige keuzes kunnen maken. Keuzes binnen de grenzen van die heilzame geboden die hij ons gegeven heeft. Keuzes waarbij hij ons wil voorlichten. Maar keuzes die onze eigen verantwoordelijke beslissingen nemen. Waarbij we nooit kunnen zeggen: ja, ik heb gewoon blindelings gedaan wat God voor mij vroeg. Nee, elke keuze moet je zelf verantwoorden. Dat betekent dat God van je veronderstelt dat je zelfstandig in staat bent keuzes te maken. God voedt ons op tot volwassen zonen en dochters. Want God wil dat wij leren wat de vrijheid is. Er zijn een heleboel voorbeelden in Exodus, als je nou direct zo rond de uittocht eens kijkt. Er zijn een heleboel voorbeelden van hoofdstuk 10 tot 13. U moet dat thuis maar eens nalezen. Voorbeelden waar die kinderen vragen stellen. Vader, wat betekent dit? Wat betekenen die tekenen die over Egypte kwamen? Wat betekenen die stenen daar in de Jordaan? Wat betekent dat paasfeest eigenlijk? En die vader legt het uit. Zo gingen die beiden tezamen, vader en zoon. Ze gaan samen de weg. Niet de een om de ander te drillen, niet een heer en een slaaf. Maar in intimiteit, waarin die vader niet alleen zegt: geef mij je hart, maar waarin die vader het hart van dat kind gewonnen heeft. Waarin die vader helemaal niet meer hoeft te commanderen. Omdat dat kind vanzelf aan de hand van vader gaat. Die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. U weet, die gelijkenis gaat over twee zonen. De verloren zoon en de jongste zoon. Nee, ik zeg het goed. Je kunt ook zeggen de verloren zoon en de gevonden zoon. Die oudste, dat was pas echt de verloren zoon. Hij zegt: ik heb u altijd als slaaf gediend. Zo staat het er letterlijk. Kijk naar de voetnoot in de Telos-vertaling. Ik heb u altijd als slaaf gediend. Zo'n verhouding had hij met zijn vader. Hij zegt: ik heb uw gebod nog nooit overtreden. Dat was een jongen die altijd gewillig deed wat vader van hem vroeg. Maar hij had niks met vader. Als hij tegenover vrolijk zijn: u hebt mij nooit een bokje gegeven om vrolijk te zijn met mijn vrienden. Want tussen die vader en de zoon, hoe braaf en keurig en oppassend die jongen ook was, tussen die vader en de zoon was geen enkele intimiteit. Niets. Als er net echte vader was geweest en niet alleen maar een gelijkenis, dan had je kunnen vragen: zou dat ook aan die vader gelegen hebben? Waarom had die vader niks met die jongen? Waarom had die jongen niks met die vader? Wat is daar misgegaan? Ik hoorde van een vriend die kerstavond een preek wil houden over de gevonden vader. En als ik die vader op me laat inwerken, dan denk ik: vader, ik zou het met jou willen praten. Wat is er misgegaan, joh, met die oudste zoon? Dat jullie niks met elkaar hebben. Wat is dat triest. Die oudste zoon eert zijn vader plichtmatig. Maar hij heeft geen dankbare herinneringen aan die vader. Hij is een slaaf. Hij is geen zoon. Die gevonden zoon, dat is een zoon. Die andere is een slaaf. Wat in triest. Weet u, je hebt helemaal geen gezag nodig. Je hoeft helemaal niet met je vuist op tafel te slaan. Je hoeft helemaal niet te zeggen: je doet het omdat ik het wil. Als je als vader aan je kind je hart liet zien. Als je je kind kon laten zien wat voor jou de weg met de Heer betekent. Intimiteit met de Heere God. Weet je dat je voorbeeld 100 keer meer zegt dan al je woorden en al de geboden die je aan je vader, aan je kind geeft. Ik zeg niet dat daar geen plaats voor moet zijn. Maar het kind heeft zeer fijne neus ervoor of vader en moeder zelf leven dat wat ze hun kinderen voorhouden. Dat voelen ze feilloos aan en ze prikken daar dwars doorheen. Je voorbeeld, maar vooral de wijze waarop je een intieme relatie met die kinderen kunt opbouwen. Dat zal bepalend zijn voor de vraag of de kinderen in diezelfde weg gaan. En niet dat je het zo goed voorgehouden hebt in de zin van geboden en verboden. Dat zijn de kinderen die hun ouders eren. Kinderen eren hun ouders niet als ze alles maar mochten in hun jeugd. Ze eren hun ouders ook niet als ze gedrild werden. In beide gevallen zou het wel eens zo kunnen zijn dat die ouders eigenlijk helemaal geen echte belangstelling voor dat kind hebben. Als een kind alles mag, dan betekent dat, zoals je dat leest in Hebreeën 12, als je een bastaard bent, dan heeft die vader helemaal geen belang bij of jou ergens, of jij goed terechtkomt of niet. Het interesseert hem helemaal niks. Je bent maar een bastaard. Ouders van wie de kinderen alles mogen, die hebben eigenlijk geen belangstelling voor hun kinderen. Maar ouders die hun kinderen drillen, hebben dat eigenlijk evenmin. En daartussenin staat de ouder die zegt, mijn kind, geef mij je hart. En die dat alleen maar kan zeggen, mag zeggen, durft zeggen, omdat hij zijn eigen hart voor dat kind openzet. Weet je waarom dat zo moeilijk is? Omdat we zo kwetsbaar zijn als we onze harten openzetten. We zijn zo kwetsbaar. Onze ouders hebben zelf nooit geprobeerd ons onze harten te laten openen. We hebben het nooit geleerd. En we leren het dus ook niet naar onze kinderen toe. Er zijn nog steeds ouders die bij zichzelf denken, ik moet nooit tegenover mijn kinderen belijden dat ik iets fout heb gedaan, want dan vergooi ik mijn gezag. Oh, wat triest. Het is net andersom. Ik weet van een broeder die ik eigenlijk nooit in zijn leven geëmotioneerd heb gezien. Totdat hij vertelde hoe zijn eigen vader ooit in zijn jeugd een grote fout naar die kinderen beging, of naar deze speciale zoon. En hoe die vader naar die zoon toe kwam en tegen die jongen zei, ik ben fout geweest. En toen die jongen, die intussen zelf een oud man was geworden, dat vertelde, zag ik voor het eerst de tranen in zijn ogen en ontroering in zijn gezicht. En hij zei, nooit was mijn vader mij zo kostbaar als op dat moment. Omdat die vader tegen dat kind durfde te zeggen, jongen, ik ben fout geweest. Als die man aan zijn vader terugdenkt en zijn vader eert, dan eert hij hem niet omdat hij hem zo goed al die dingen heeft voorgehouden. Al die geboden en regels voor het leven. Misschien ook wel. Maar dan zal hij allereerst terugdenken aan dat moment dat die vader tegen die jongen zei, jongen, ik ben fout geweest. En zolang je denkt, het zijn mijn kinderen die maar bij mij moeten komen en moeten zeggen wat ze fout gedaan hebben, sta je niet recht. Dit is ook een gebod voor ouders. Ouders, vaders en moeders, en ik sluit mezelf erbij in. Wat hebben wij gedaan om het onze kinderen zo makkelijk mogelijk te maken? Ons te eren. Ons te respecteren. Met vreugde en dankbaarheid aan ons toe te denken. Terug te denken. Niet vanwege ons foutloze gedrag. Ons perfecte gedrag. Maar juist omdat we toen we het misdeden. Toen we onze kinderen verkeerd behandelden. Toen we ons misdroegen. Zelfs naar onze eigen kinderen toe wisten te zeggen. Ik heb het fout gedaan. Weet me vergeven. De oude kerk heeft dit gebod ook altijd toegepast op die andere verbanden die ik straks noemde. De oudsten in de gemeente en de overheid. Dat is heel frappant. In de schrift vind je dat ook. In 1 Timotheüs 5 lezen we, val een oud man, maar de voetnoot zegt terecht, val een oudste, pak een oudste niet hard aan, maar vermaan hem als een vader. De oudsten in de gemeente zijn de vaders in de gemeente. Weet u, dat heeft met leeftijd niks te maken. Als je niet katholiek bent, vind je het vreemd om tegen een man van 30 pater te zeggen. Dat betekent vader. En in sommige talen zeggen ze het ook gewoon in de eigen taal, vader. Maar dat heeft niet met de leeftijd te maken, dat heeft met de positie te maken. Vaders. Oudsten zijn vaders, maar ook rijpere gelovigen. Wij zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. Maar als ik aan sommigen die in mijn jeugd veel voor mij betekend hebben terugdenk, dan denk ik niet in de eerste plaats aan hen als broeders, hoewel ik ze zo noemde. Maar ik denk aan hen als geestelijke vaders in Christus. Zoals in 1 Johannes 2 al horen van vaders, jongelingen en zonen. Zelfs in de beste relaties die er zijn tussen ouders en kinderen, moet je het als ouders accepteren dat in die moeilijke adolescentie je kind soms makkelijker naar een ander toestapt. Die op dat moment makkelijker dat kind bereikt. Daar moet je niet over inzitten. Het gebeurt ons allemaal. Daardoor hebben we ook allemaal geestelijke vaders en geestelijke moeders. Die in de gemeente voor ons van groot betekenis zijn geweest. Paulus zegt tegen de Thessalonikers dat hij als een voedende moeder bij hen was. Maar ook als een vermanende vader. Hij was vader en moeder tegelijk. In vers 7 en 11 van 1 Thessalonicenzen 2. Voor die Thessalonikers. Dat had natuurlijk bij hem ook nog een bijzondere betekenis. Omdat ze door hem, door zijn bediening tot geloof waren gekomen. Daarom noemt hij ook Timotheus een echt kind in het geloof. Omdat hij door het evangelie van Paulus tot geloof was gekomen. En met Titus ook. Maar is het tegelijkertijd niet mooi? Ik herinner me hoe jaren geleden iemand eens tegen mij zegt, wat doe je nou met al je kennis en je ervaring? Je preekt daarover in gemeente, maar heb je nou geen jonge mensen die jij heel persoonlijk als een geestelijke vader kan begeleiden? En ik wist er op dat moment niet zo goed raad mee, dat zeg ik eerlijk. Ik vroeg me zelfs af, dat zeg ik u heel eerlijk, of ik daar eigenlijk wel tijd voor moest nemen. Nou, op een bepaald moment ging het vanzelf, ze kwamen vanzelf naar me toe. Ze vroegen gewoon, niet wilt u mijn geestelijke vader zijn, dat is een groot woord, tegenwoordig heet dat of mentor of coach, maar kan niet schelen hoe het heet. En nu zijn het al een stuk of 20 en ik vind het heerlijk. Mensen die ik persoonlijk mag begeleiden, vaak echtparen, vaak nog alleenstaande, die ik mag begeleiden als een geestelijke vader. En als ik het doe, denk ik soms terug aan mensen die in mijn jeugd voor mij een geestelijke vader zijn geweest. Niet alleen maar een leermeester, die heb ik ook gehad. Dat was niet altijd hetzelfde als een geestelijke vader. Een mens die als een geestelijke vader voor mij optrad. Elisa was een groot profeet, maar er was een tijd dat hij een heel gewoon knechtje van Elia was. Het staat in 2 Koningen 3, dat is Elisa die water over de handen van Elia heeft gegoten. Zo simpel was zijn werk. Hij moest water over zijn handen gieten als hij bezig was zijn handen te wassen. Dat heeft hij jaren gedaan. Hij is een groot man Gods geworden. Maar er was een tijd dat hij gewoon een geestelijk kind van Elia was. En als Elia ten hemel vaart, dan zegt hij, mijn vader, mijn vader. Timotheus kon Paulus zijn vader noemen. Petrus zegt het van Marcus, mijn zoon Marcus. En ik zeg dat tot oudere mannen hier die iets van de Heer ontvangen hebben. Heb jij zulke geestelijke mentoranten, om het deftig te zeggen. Mensen voor wie jij, jonge mensen voor wie jij een mentor, een coach, een geestelijke vader, vrouwen, zusters. Hebben jullie zulke jongeren die voor wie je een geestelijke moeder mag zijn? In Titus 2 wordt gesproken over de oudere zusters die leraressen van het goede zijn voor jongere zusters in de gemeente. Wat een kostbaar goed is dat. Als ik terugdenk, als ik denk aan dat woord eer uw vader en uw moeder, dan denk ik ook aan zulke mensen die voor mij van grote betekenis zijn geweest op belangrijke kruispunten in mijn leven. Niet alleen maar leermeesters. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, jullie hebben wel 1000 leermeesters, maar je hebt maar 1 vader, dat ben ik. 1 vader. Geestelijke vaders en moeders. Wees zuinig op ze. En zelfs in de samenleving zie je het. Saul, David noemt Saul mijn vader. Als hij hem als koning aanspreekt. Goed, hij was ook zijn schoonzoon, maar ik denk dat dat niet de hoofdreden was. Mijn vader. De knechten van Naaman, de hoofdman uit Aram. Die knechten zeggen tegen Naaman, en dat laat zien wat voor lieflijke relatie er tussen hen was. Mijn vader. Mijn vader. Onze samenleving, daarin komen we al zoveel opvoedingsproblemen tegen. Maar zoveel mensen hebben nooit een geestelijke vader gehad. Als je biologische vader ook je geestelijke vader en je biologische moeder ook je geestelijke moeder is, ben je een gezegend mens. Maar je bent arm als je nooit geestelijke vaders en moeders hebt gehad. je dus ook niet kan eren. Eer degene in de gemeente die voor jou veel betekenis hebben gehad. Alles wat wij ontvangen hebben aan geestelijke goederen, daarvan heb ik sommige dingen zelf mogen verwerven uit de schrift. Maar het meeste heb ik ontvangen via geestelijke vaders en moeders. Ten slotte dit. Er staat in dit gebod, en dat is absoluut uniek, een gelofte, een belofte. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Paulus vestigt daar de aandacht op in Efeze 6. Het is het enige gebod met een belofte. Als je dat doet, krijg je een bijzondere zegen. Dat staat er bij de anderen niet bij. Als je dat doet, krijg je een bijzondere zegen. Hier wel. Dat betekent dat dit gebod er op een of andere wijze uitspringt. En dat begrijpt u. De volgende keer zit u er een beetje, als u nog nooit iemand doodgeslagen hebt, zit u er een beetje voor spek en bonen bij. Want gij zult niet doodslaan, maar dat hebt u ook niet. Maar dit gaat ons allemaal aan. Maar hier is dan ook een heel bijzondere zegen aan verbonden. Weet u hoe het Oude Testament eindigt? Weet u het uit uw hoofd? Eens komt de profeet Elia, staat daar in Maleachi 4. Weet u wat hij zal doen? Hij zal de harten van de vaders terugbrengen tot de kinderen. En de harten van de kinderen terugbrengen tot de vaders. Als de Heer Jezus zegt in Marcus 9, als hij met zijn discipel is afgedaald van de berg der verheerlijking, de volmaakte zoon en de volmaakte vader. Maar die vader zegt, deze is mijn geliefde zoon en wie ik al mijn welbehagen heb gehad. Dan komen ze daar op aarde. En er is daar een vader en een zoon. Die zoon is maanziek heet het. Maar die zoon heeft een stomme en dove geest. Stomme geest, dat betekent, hij kan niet meer praten. Zijn vader kan hem niet verstaan. Een dove geest betekent, die zoon kan niet meer horen wat die vader zegt. Alles is kapot. Alleen de Heer Jezus kan ze redden. Hij kan die stomme en die dove geest uitdrijven. Maar tussen die twee verhalen van de volmaakte vader en volmaakte zoon en die onvolmaakte vader-zoon relatie waar alles door de duivel kapot is gemaakt. Precies daartussenin staat de vraag van de discipelen. Hoe zit dat eigenlijk met Elia? En dan zegt de Heer Jezus, Elia komt en herstelt alles. Terwijl van Elia alleen maar dit geschreven staat. Hij zal de harten van de vaderen terugbrengen tot die van de kinderen. En die van de kinderen tot de vaders. Maar het is alsof de Heer Jezus zeggen wil, als dat opgelost wordt, komt alles verder in orde. Daarom die bijzondere zegen. En in Deuteronomium 5 staat er nog bij, en opdat het je wel gaat. Opdat je gezegend bent. Dat je lang leven mag, maar vooral de kwaliteit van leven komt het op aan. Dat je lang leven mag, maar dat het je ziel wel mag gaan. Dat je een gelukkige ziel mag hebben. In heel dat gemeente is er een kloof tussen ouderen en jongeren. Je hebt gemeente, kom ik, daar zijn alleen maar jonge gezinnen. Ik kom wel eens in een gemeente, er zitten alleen maar oude mensen. Ik heb net gehoord, in Amsterdam wordt nou een juppiegemeente opgericht. Straks hebben we gemeenten met allemaal specialismen. Een gemeente voor de jongeren, een gemeente voor de ouderen. En de duivel lacht in zijn vuistje. Want die wil het liefst al die generaties uit elkaar hebben. Als er een opwekking gaat komen in Nederland, dan zou het precies wel eens dat kunnen zijn. Dat er mannen komen, zoals Johannes de Doper geschreven staat. Die komen in de geest en de kracht van Elia. In de geest en de kracht van Elia, weet u wat er gaat gebeuren? Ze zullen de harten van de vaders terugbrengen tot die van de kinderen. In die volgorde, hè? Vaders, in die volgorde. De harten van de vaders terugbrengen naar die van de kinderen. En dan de harten van de kinderen terugbrengen naar van de vaders. En de Heer Jezus zegt, als dat gebeurt, wordt alles hersteld. Zo belangrijk is dit. Zo gewichtig is dit gebod. Laten we samen bidden. Vader, ik kom bij u met alle gebroken vader-zoon verhoudingen in deze zaal. Alle gebroken moeder-dochter verhoudingen in deze zaal. Alle verbroken verhoudingen tussen geestelijke vaders en kinderen. Met alle generatiekloven. Met al die stomme en dove geesten waardoor vaders hun zonen niet meer verstaan en zonen hun vaders niet meer verstaan. We komen met al die gebrokenheid bij u. En we bidden u dat u met uw geest komt en alles herstelt. Zodat kinderen weer reden hebben om hun ouders te eren. En ouders er zich weer voor inzetten dat hun kinderen hen kunnen eren. Dat harten van vaders weer zich neigen tot die van de kinderen. En de harten van de kinderen zich weer neigen tot die van de vaders in die volgorde. O God, kom met uw helende handen. Overbrug die kloven. Heel die wonden. Heel die breuken die geslagen zijn. O God, ik bid u. Voor al de mensen in deze zaal die wrok en bitterheid in hun ziel hebben. Als ze aan hun ouders of aan de vader of de moeder afzonderlijk denken. Want wrok en bitterheid maakt ons kapot. Vreet aan onze ziel en gaat ook vreet aan ons lichaam. O God, kom met uw genezende kracht. En help zulke mensen. Opdat ze die wrok en die bitterheid mogen overwinnen. Mogen leren om hun ouders te vergeven. Niet omdat die ouders dat verdiend hebben. Maar opdat die jonge mensen, jongeren zelf, en misschien zijn ze zelf al oud geworden, vrij mogen worden. Want u hebt ons uit het diensthuis van de zonde uitgeleid. Opdat we vrij zouden worden. Maar sommigen van ons zijn niet vrij. Want er is wrok en bitterheid in hun hart. O God, erbarm u over ons. En herstel ons. Herstel de breuken van Jozef. Dank u Heer voor uw geest. Die mensen wil aanraken ook vanavond. En je werkt vrijmoedigheid in de harten van mensen. Om bij iemand van de nazorg misschien wel uit te huilen. Te zeggen wat er dwars zit. Te zeggen waarom het zo moeilijk is om de ouders te eren. Hier breng ook ouders die zich schuldbewust tot u willen wenden, hier met belijdenis. Die zo graag weer goed zouden willen hebben met hun kinderen, maar die weten wat ze zouden moeten doen. O God, werk wonderen in deze avond. Dank u voor uw geest. Dank u voor uzelf. Dank u voor uw liefde. U bent onze volmaakte Vader. U eren wij en het kost ons helemaal geen moeite u te eren. Want u bent al onze lof en al onze eer waardig. Leer zo ook in onze vaders en moeders u te herkennen. Opdat wij hen eren, omdat wij u eren. Kom zo met ons, bij ons, met uw geest. En zegen ons, Vader. Herstel ons. Vernieuw ons. Om de eer en de glorie van uw naam. Amen.